Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 31 en daarvan het 15e en het 17e vers. Psalm 31 vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven, en vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Heren, lezen we vanavond in het 13e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En daarvan de versen 1 tot en met 17. Johannes 13, vers 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 133. Psalm 133, vers 1. Wij lezen dus Johannes 13, de eerste 17 versen. En voor het feest van het Pascha, Jezus, wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Beleiden wij nu ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in het gelezen schriftgedeelte Johannes 13 en daarvan het eerste vers. Johannes 13, het eerste vers. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Laten wij samen Gods zegen bidden. O Heere, het is aan u en aan uw zorg en aan uw leiding in ons leven te danken dat wij hier nog weer onder de prediking van uw woord mogen samenkomen. En het alles wijst erop dat gij nog bemoeienissen met ons wilt hebben en dat gij uw boodschap nog aan ons wilt laten verkondigen, de boodschap van leven en vrede en zaligheid. U hebt inderdaad geen lust in ons verderf, in onze ondergang, maar in uw liefderijke ontferming wilt u het ons nog weer laten weten, dat wij, hoewel schuldig en verloren, toch nog zalig kunnen worden, en dat door de Heere Jezus Christus, die in deze wereld gekomen is en die zich in de dood heeft vernederd. U laat ons die boodschap weer horen. En met ingang van deze zondag gaan de lijdensweken weer beginnen en zullen we op de zondagen die ons van nu af nog resten tot aan het paasfeest, de Heere Jezus ook weer mogen volgen op de weg van het lijden, de Via Dolorosa, de smartenweg. Dat was voor hem inderdaad een smartenweg. Een weg waarin hij het ondervond van de kant van de wereld, van de kant van de godsdienst en zelfs in menig opzicht ook nog van de kant van zijn geliefde discipelen, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God en tegen Christus. Hij heeft het ondervonden, Heere, van ogenblik tot ogenblik, wat het betekent om borg voor zondaren te zijn en om hun in hun plaats te staan. Wat het betekent als gij al de ongerechtigheden van de zijnen op hem deed aanlopen. Heere, en zo is hij gegaan van lijdenservaring tot lijdenservaring. Zo is hij gegaan van de paaszaal naar Gethsemane en van Gethsemane naar het paleis van Caiaphas en van het paleis van Caiaphas naar Gabbata en van Gabbata naar Golgotha en van Golgotha naar het graf. En het was alles lijden, bang en bitter. Het was alles vernedering. Het was alles gramschap, toorn dragen, tot een vloek gemaakt worden. Verlaten van mensen, verlaten zelfs ook van zijn Vader. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Dat bidden wij voor nu, dat bidden wij voor altijd als uw lijdensboodschap, uw lijdensevangelie onze aandacht vraagt. Laten we er niet naar luisteren als naar een tijding die op zichzelf interessante gegevens bevat, maar verder niet. Laten we er niet naar luisteren als een boodschap die we elk jaar weer horen. Misschien mogen de onderdelen waar we dan op letten en bij stilstaan van jaar tot jaar weer verschillen, maar de diepe inhoud blijft dan toch dezelfde Laten we er zo niet naar luisteren, Heer, niet naar een boodschap die ons verstand probeert te bevredigen en onze nieuwsgierigheid, niet naar een boodschap die misschien wat emoties oproept of in de sfeer van het emotionele ligt alleen. Maar laten we daarnaar leren luisteren als naar een boodschap die ons de vrede verkondigt. De vrede door het bloed des kruises. En Heere, wat hebben wij dan belang bij zo'n boodschap? En wat is al het andere waar we ons mee bezighouden en druk mee maken in ons persoonlijk leven, in onze werkkring en zelfs ook in het kerkelijke leven? Wat is al het andere dan onbetekenend? Wat is het klein? Wat is het onbelangrijk vergeleken met deze boodschap van de borg en zaligmaker, die de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Heren, als dat ons hart mag raken en als daar een keer een indruk van in ons hart van overblijft, wat gaan de dingen dan anders worden? En wat zullen we dan de dingen anders leren waarderen en taxeren? Oh, het gaat weer over ook en we vallen weer in de oude fouten terug. En we gaan toch weer belangrijk achter wat minder belangrijk is. En we gaan toch ook weer achteruit zetten wat eerst en vooraan hoort staan. Maar als gij dan bij vernieuwing opnieuw iets geeft te zien en te ondervinden van die kruisliefde van Christus en van die wondere vertroosting die er ligt in dat evangelie, dat balsem wordt voor een gewond en een geslagen hart. Heren, dan zullen we het opnieuw gaan beleven. Dit is het waar onze ziel naar haakt. Dit is het waar ons hart naar verlangt. Dit is het wat waarlijk spijs is. Wat waarlijk vertroosten kan. Dit is het wat waarlijk een neergebogen hart kan opbeuren. De boodschap van Jezus Christus. En die gekruisigd, de boodschap van hem die zich gegeven heeft, omdat hij God zijn vader en tegelijkertijd zijn volk zo uitnemend heeft lief gehad, gegeven heeft tot in de dood des kruises. Heere, stem onze harten af op die boodschap. Geef dat we er waarlijk naar mogen luisteren met oor en hart. En dat ook onze harten dan inderdaad ontsloten mogen worden voor die boodschap die gij ons vandaag en in de komende weken nog geven wilt. Ach Heere, laten wij geen vergeetachtige hoorders zijn. Maar laat het ons er werkelijk om te doen zijn om wat mee te mogen nemen uit uw huis. Dat bij ons blijft, ook in de dagen der week. En laat gij door uw Heilige Geest dat woord dan ook vaste plaats ontvangen door dat werk van uw geest in onze harten. Zegen ons in voorgaan en in luisteren en maak het wel met uw werk, met uw inkomst, met uw zaligheidswerk. O Heere, het is niet om onzentwil dat u het zou kunnen doen. Er is aan onze kant niets wat ons waardigheid verschaft, wat ons verdiensten geeft. Aan onze kant ligt ook vandaag weer alles verzondigd. En als u naar recht zou handelen, in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, zoals we vanmorgen gehoord hebben, Heere, wie zou dan bestaan? Maar wilt u genadig verzoening doen over onze zonden, want bij u is toch vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En laat dan dat bloed van Christus ons reinigen van alle ongerechtigheid. Heere, we bidden u dat gij ons gedenken wilt hier, zoals wij hier bijeen zijn, en dat gij met ons mee gedenken wilt, allen die niet naar uw huis kunnen komen. En dan weet u wat daar de reden voor is. Heere, wees nabij in dagen van ziekte en beproeving, wees nabij ook als de ouderdom gekomen is en als zwakheden en gebreken ons deel worden en als het levenspad moeizamer gaat worden. Heere, geef dat uw licht mag schijnen ook als de schaduwen langer worden en dat het licht van uw genade dan vertroostend ons levenspad bestraalt. Geef, o Heere, dat uw geest mag werken in deze wereld, overal waar uw evangelie verkondigd mag worden. Laat toch ook diegenen die van u geroepen en door u gezonden zijn om deze opdracht te vervullen in deze wereld en het zaad uit te strooien, laten zij van u de bekwaamheid ontvangen om dit werk te doen in diepe afhankelijkheid, maar ook overeenkomstig uw heilige wil, overeenkomstig de wil van de Heilige Geest. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. We dragen aan u op, Heere, dat werk dat geschiet om waar dan ook en op welke manier dan ook die naam zo heilig, groot en goed bekend te maken aan hen die er nog nooit van gehoord hebben, opdat ook de blinde heiden nu van God gescheiden uw heil mag erkennen en opdat ook dat volk van Abraham nog eens mag komen tot de erkentenis dat hij die gekruisigd was en die opgestaan is, waarlijk Gods Zoon is. Heere, wij bidden van u dat gij genadig denken wilt aan allen die het moeilijk hebben. Er zijn ook zoveel beproefden en bedroefden in deze wereld. Ze zijn er in ons midden, ze zijn er overal. Heren, en dan zijn er situaties in het leven waar mensen woorden niets meer kunnen uitrichten en waar mensen geen enkele mogelijkheid hebben om de donkere wolken die zich over ons leven hebben samengevoegd uiteen te drijven. Dan is er geen mens die troosten kan, want er zijn verdrietige omstandigheden waarin niemand enige troost schenken kan en enige moed geven kan. Het hart kan neergebogen zijn, uw woord spreekt er ook van, Heere. Maar wij bidden u bij uw barmhartigheid, dat gij troosten wilt en dat gij oprichten wilt de neergebogenen. En dat gij steunen wilt allen die wankelen en dat gij kracht wilt geven. En dat gij uw gunst wilt bewijzen. En dat zo ook in de weg van beproeving en van tegenspoed het ervaren mag worden dat gij een helper zijt, dat gij een God van ontferming wezen wilt. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer en wij smeken u dat gij aan ons gedenken wilt in genade en hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 5 en vers 7. Psalm 25, vers 5 en vers 7. Loutere goedheid, liefdekoorden en Gods verborgen omgang. Gemeente, wij mogen de Heer Jezus weer gaan volgen op zijn lijdensweg. Hij staat in het woord van onze tekst aan het begin van die weg. Tenminste, het is natuurlijk ook zo, dat hebben we wel eens eerder gezien. Het hele leven van de Heer Jezus Christus is natuurlijk een lijdensweg geweest. En er is als het ware geen dag in zijn leven geweest of hij heeft geleden. Hij heeft de toorn Gods tegen de zonde gedragen de ganse tijd van zijn leven. En ook tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft hij het moeten ondervinden. Van de kant van zijn vijanden, van de kant van zijn vrienden ook menigmaal. Dat ze hem niet begrepen of wat dan ook. Maar dat in ieder geval het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Maar als wij het hebben over de lijdensweg van de Heer Jezus, dan bedoelen we natuurlijk dat speciale aan het eind van zijn aardse loopbaan. De Via Dolorosa. En hij staat inderdaad aan het begin van die bijzondere lijdensweg. Als wij hem in het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie ontmoeten. Het is vlak voor het Pascha. Zo lezen wij in onze tekst en voor het feest van het Pascha. En dat zal dan het Pascha worden waarop de Heer Jezus als het paaslam wordt geofferd op het kruis van Golgotha. Dat heeft hij geweten. Hij heeft dat verband zelf gelegd in het tweede vers van Matthäus 26... Matthäus, als hij het lijdensevangelie begint te beschrijven, dan lezen wij als volgt, en het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Hij heeft geweten dat er verband is tussen zijn kruisiging en dat Pascha. Hij weet dat het nu dichterbij komt, dat zijn ure gekomen is. Hij weet dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Hij is immers het paaslam, zo is hij aangewezen bij het begin van zijn ambtelijke loopbaan hier op aarde, en toen Johannes de Doper predikte aan de oever van de Jordaan, en toen de prediking van Johannes het hoogtepunt bereikte in de woorden, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Nu, dat zal dan inderdaad gaan gebeuren op dit Pascha. Want zijn ure is gekomen. Een uitdrukking die we geregeld lezen in het evangelie. Vaak staat er zijn ure was nog niet gekomen. En al die pogingen die men voor dit uur, voor deze tijd deed om hem gevangen te nemen, om hem te stenigen, om hem van de steilte van de rots waarop Nazareth gebouwd was af te werpen, al die pogingen moesten mislukken, want zijn ure was toen nog niet gekomen. Maar nu wel. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En daar zal de Heer Jezus niet van afwijken. Hij kent Gods tijd. En hij heeft in de raad Gods het verband gezien tussen het paasfeest en zijn offerande. Opdat de apostel straks zou kunnen zeggen, want ook ons Pascha is voor ons geslacht. En daar kunnen de Joden geen verandering in aanbrengen. U weet, dat hebben ze gewild. O zeker, het Sanhedrin wilde de Heer Jezus graag in handen hebben. En ze hebben er afspraken over gemaakt met 1 van de 12, met Judas. Maar ze hebben ook gezegd, niet op het feest, opdat er geen oproer komen. En als ze hem niet ruimschoots voor het feest in handen kunnen krijgen, dan willen ze de zaak liever uitstellen tot na het paasfeest. Want ze zijn bang voor de scharen en er zijn er met Pasen nogal wat binnen de muren van Jeruzalem die gunstig denken over de Heere Jezus. En daarom niet op het feest, opdat er geen oproer komen. Maar God heeft bepaald wel op het feest. En daar is de Heere Jezus het mee eens. En dus zal het ook zo gebeuren. Maar dat betekent dat de Heere Jezus weet, en het staat hem helder voor de geest, dat zijn uren nu gaat aanbreken. En dat al die dingen waar hij meer dan één keer met zijn discipelen over gesproken heeft, nu zullen gaan geschieden. Dat hij gevangen genomen zal worden. En dat ze hem zullen veroordelen. En dat ze hem zullen bespotten en bespuwen. En dat ze hem tenslotte zullen doden. Al die dingen gaan gebeuren. En als dat dan zo dichtbij komt, en als Jezus dan weet dat het al dichterbij komt, wat brengt dat in hem dan teweeg? Welke gevoelens roept dat in de ziel van de Heere Jezus wakker? Vrees en angst en misschien de neiging om te ontvluchten. Als we hem in het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie ontmoeten, dan is hij uiterst kalm. Jawel, hij kent zijn angsten. En daar komt ook in dit 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie iets van naar voren. In het 21ste vers bijvoorbeeld, Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En betuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u dat een van u lieden mij zal verraden. En we weten dat als hij straks de paaszaal verlaat en naar de Olijvenhof gaat, dat het evangelie ons dan zegt dat hij begon droevig en zeer beangst te worden. En Gethsemane zal er getuige van zijn hoe hij als een worm en geen man in het stof van de aarde worstelt, hoe zijn ziel geen rust vindt, hoe hij angstig klaagt en bidt, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar toch, te midden van al die beangstigende dingen, te midden van al die verschrikkingen die over zijn ziel zullen gaan komen, is er, en daar leeft de Heere Jezus bij het begin van Johannes 13 heel duidelijk en heel sterk uit, is er toch ook het uitzicht over het lijden heen. En mag hij hier staan in de vreugde die hem is voorgesteld. En die doet hem het kruis op zich nemen en dragen. En die doet hem de schande verachten. En die geeft hem kracht om verder te gaan op de weg die voor hem ligt en die nog veel lijden voor hem zal brengen. En in die gesteldheid, die zielsgesteldheid, dat hij iets ziet van de vreugde die hem voorgesteld is, van de heerlijkheid die hem wacht als hij zijn werk volbracht heeft, in die zielsgesteldheid verkeert hij hier in dit gedeelte van het Johannesevangelie als de apostel de evangelist hem laat zien aan de voeten van zijn discipelen. Want daar zit hij, geknield aan de voeten van zijn discipelen. Wat een wonderlijke plaats voor de Heere Jezus om te verkeren. Omgekeerd, dat was begrijpelijk. Zo had het gehoord. Zij aan zijn voeten, om te luisteren naar zijn onderwijs, zoals Maria in Betanië eens. Zij aan zijn voeten, om zijn gezegende voeten te wassen bij het begin van de paasmaaltijd. Maar ze doen dat niet en ze doen dat ook voor elkaar niet. Want ze twisten over de vraag wie de meester van hen zal zijn. En als niemand dan het bekken neemt en als niemand zich dan met de linnen doek omgort, dan staat de Heere Jezus zelf op van de plaats die hij inmiddels al ingenomen heeft. En dan neemt hij dat bekken dat daar staat, met water gevuld, En dan neemt hij de linnen doek en dan steekt hij die in zijn gordel van zijn kleed. En dan knielt hij aan de voeten van Johannes en Jacobus en Petrus en Andreas en Judas. Maar in uiterste kalmte doet hij dat. Om nogmaals onderwijs te geven. Ik heb u dit tot een voorbeeld nagelaten. Gij noemt mij meester en heren. En gij doet wel, maar als ge dan ziet dat de meester en de heren al zo handelt, zijt gij dan ook niet schuldig om even zo te handelen en elkanders voeten te wassen. Waar heeft de Heere Jezus deze zielerust, deze kalmte, nu hij toch de laatste nacht van zijn leven ingaat, een nacht die veel beroering en ontzetting teweeg zal brengen? Waar haalt de Heere Jezus deze zielerust vandaan? Zeker, hij gaat lijden en sterven, dat weet hij. Dat heeft hij ook meer dan één keer gezegd. Maar hij mag het op dit ogenblik zien in het licht dat hij gaat uit de wereld naar de Vader. Zo mag hij het op dit moment beleven. Zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En die naam, en de persoon die die naam draagt, roepen zoveel verlangen, zoveel liefde, zoveel hoop, zoveel genegenheid in zijn ziel op. Dat hij over al dat lijden en over al die angsten een ogenblik heen kan zien. Vreugde mag hebben. Want hij gaat naar zijn Vader. En dat spijt hem niet. O nee, we mogen zeggen, als Jezus Christus zo aan het einde van zijn leven op aarde gekomen is, dan spijt het hem niet dat hij nu overgaan zal uit deze wereld naar zijn Vader. Wat heeft hij in deze wereld ondervonden? Verachting, smaad, hoon. Deze wereld is hem altijd vreemd gebleven. En in deze wereld is hij nooit thuis geweest. Deze wereld is altijd vijandig geweest. Ook op de momenten dat ze het zo niet liet merken. Maar ze was wel vijandig. Want ze leefde uit een godenvijandig beginsel. Nee, in deze wereld kan hij zich niet thuis voelen. En hij zou niet graag altijd op deze wereld moeten blijven. En dat is hem een zaak van vreugde geweest. Dat hij naar de Vader terug mag. Dat hij naar huis mag. Want de hemel, dat is zijn thuis. Daar kwam hij vandaan. Uit de hoge hemel is hij neergedaald op deze duistere, donkere aarde. Maar zijn ziel heeft er altijd naar terug verlangd, naar dat licht. En naar die vreugde en naar die zaligheid van de hemel, naar dat Vaderhuis. Naar het Vaderhart. En zijn ziel heeft er naar verlangd dat de tijd zal mogen aanbreken, dat hij daar weer zal zijn, omdat dan al het lijden en alle vernedering en alle gescheiden zijn van zijn Vader voorbij zou zijn. En naar verlangd om het loon op zijn arbeid te ontvangen, het loon van de rechtvaardige dienstknecht, maar nog meer om straks weer in de boezem zijns vaders te mogen verkeren, waar hij ook vandaan kwam. Om zo de eeuwige vreugde weer te beleven van het aanschouwen van het aangezicht van zijn Vader, die hem dan niet meer in toorn van zich zal afstoten, die hem dan niet meer zal beladen met de ongerechtigheid van zijn volk. Kortom, het moment waarop de tijd, waarop het werk volbracht zal zijn, waarop de strijd gestreden zal zijn, waarop alles vervuld zal zijn, Het moment waarop zijn vader hem zal welkom heten in het vaderhuis. En hij weet dat komt dichterbij met alles wat dat dan ook voor zijn ziel en voor zijn lichaam nog betekenen gaat. En van met inbegrip van al het lijden dat nog over hem uitgestort zal worden. Maar dat uur nadert. Hij zal overgaan naar zijn vader. En bij wie kan hij beter zijn? En tot wie kan hij beter gaan? En waar kan hij gelukkiger zijn, deze zoon van God, dan bij zijn vader? En vanuit die intieme verhouding van de liefde tussen vader en zoon is het te verstaan dat hij in tijden in zijn leven verlangd heeft om weer thuis te kunnen zijn. En nu is het bijna zover. De ure is bijna aangebroken. En dat geeft hem vreugde en dus ook kracht en moed om verder te gaan en te aanvaarden wat nu nog op zijn weg ligt. En zo is er deze kant van de zaak. Christus. En dat is de hele lijdensweg van een bepaald kant gezien. Christus gaat naar zijn vader. Wat een nederlaag voor de hel ligt er in deze woorden, nietwaar? Nu moet alles nog gedaan worden. Nu moet de pers nog getreden worden. Nu moet het lijden nog voltooid worden. Nu moet de schuld nog betaald worden. Nu moet Christus bloed nog uitgedreven worden. En toch, Johannes mag het weten en schrijven, omdat Christus het geweten heeft. Hij gaat over naar zijn vader. Daar ligt in besloten dat hij overwinnaar zal zijn. En dat de hel het verliezen zal. Maar er is nog een andere kant. En die wordt in onze tekst ook belicht. En dat is maar niet alleen dat het hier om de Heer Jezus en om zijn verhouding vader gaat en de liefde van zijn vader tot de zoon en van de zoon tot de vader, dat is één belangrijke zaak en we zullen daar toch ook bij tijden onze aandacht aan geven. Maar er is ook nog een andere zaak. Christus heeft ook nog een volk. En het gaat op de lijdensweg niet alleen om Christus in zijn verhouding tot zijn vader, maar het gaat ook om Christus in zijn verhouding tot zijn volk. En zeker dan mogen zijn gedachten vertoeven bij zijn vader. En dan mag hij bezig zijn in de geest met de heerlijkheid die hem wacht. En die hem in het vooruitzicht gesteld is. Maar hij heeft ook te denken aan zijn volk. Daar draagt hij volle verantwoordelijkheid voor. En die mag hij bij alles wat hij over zichzelf en over zijn toekomst denkt, toch geen ogenblik uit het oog verliezen. En hij verliest ze ook niet uit het oog. De tekst laat ook dat weten. Dat hij te midden van alle smarten die komen gaan en te midden van de beleving van de vreugde over wat na de smarten komen gaat, de zijnen ook vasthoudt. En dat hij ze nooit ontrouw wordt en dat hij ze nooit uit het oog verliest. Ze zijn geen ogenblik uit zijn gedachten. Want hij heeft ze, en dat is het kernwoord hier, hij heeft ze lief. Maar toen kwam hij ook weer in deze wereld. Wat was het doel van zijn komst hier op aarde? Wat kwam hij doen? Hij kwam hier niet voor zichzelf. Hij had hier, mag ik het zo zeggen, niets te zoeken. De wereld heeft niets aan hem en hij heeft niets aan de wereld en aan de overste van deze wereld ook niet. Maar hij kwam met het oog op zijn volk. Er is in deze wereld toch een volk dat door hem verlost moest worden. En dat is dat volk waar hij voortdurend aan denkt. Het is dat volk dat hij op zijn hart draagt. Dat volk dat hij immers lief heeft. Wie zijn dat dan? De tekst zegt van hen op dit ogenblik niet meer dan alleen dat zij de zijnen zijn. Zo worden ze genoemd, de zijnen. En wat betekent die uitdrukking dan, de zijnen? En wie zijn dat dan? En waarom worden ze zo genoemd? Waarom worden ze bij die naam aangeduid? Nu, omdat ze van hem zijn. De zijnen, dat zijn degenen die van hem zijn. Ze behoren bij hem. Ze zijn zijn eigendom. En u vraagt, hoe zijn ze dat dan geworden en waarom zijn ze zijn eigendom? Zijn ze dat altijd geweest? Ze zijn de zijnen allereerst omdat ze door zijn vader verkoren zijn. En verkoren door de vader in Christus. Van eeuwigheid door God lief gehad. En hoe zijn ze dan de zijnen geworden? Wel, dat besluit dat de vader genomen heeft toen hij ze uitkoos, namelijk om ze te verlossen, dat besluit moet worden uitgevoerd. En hoe zal het worden uitgevoerd? U weet het al wel, de vader heeft ze toen aan de zoon gegeven. Zij waren uwe. En ge hebt ze mij gegeven. Toen de borg zich borg stelde, toen de borg naar deze wereld kwam om zijn borgwerk te verrichten, toen heeft hij van zijn vader deze mensen in handen gekregen. Toen zijn ze hem toevertrouwd, toen zijn ze hem gegeven, met de bedoeling dat hij voor hen zou zorgen, dat hij hen zou verlossen, dat hij de prijs voor hen zou betalen. Ze zijn hem gegeven. Daarom zijn ze de zijnen, deze die van eeuwigheid gekend zijn en die door de vader aan de zoon zijn toevertrouwd. Maar toen moest hij dan ook voor hun verlossing zorgen. Hij had zich daartoe verplicht gesteld. Hij zou met zijn hart borg voor deze zondaren zijn. En hij heeft dat woord ook getrouw verricht. Daartoe kwam hij op deze wereld, om de zijnen die hem gegeven waren, nu ook zich tot een eigendom te maken, door ze te kopen met de prijs van zijn bloed. Dat had hij zijn vader beloofd, en zijn vader had die belofte aanvaard. En dat is zijn werk als hij hier op aarde is. Ze kopen met zijn bloed. Of anders gezegd, ze overwinnen door het woord van zijn genade. Ze aan Satans macht ontrukken. De boze heeft ze in zijn greep. Ze mogen dan verkoren zijn van eeuwigheid en lief gehad met een eeuwige liefde. Maar ze bevinden zich krachtens hun val in Adam en krachtens hun werkelijke zonde in de heerschappij van de boze. En ze zijn zijn gewillige dienaren, zoals ook alle anderen. En Satan regeert in hun hoofd en Satan regeert in hun hart en Satan regeert in hun hele leven. En hoe zullen ze nu ooit God toebehoren? Dan moet Christus ze uit de greep van Satan halen. Dan moet hij die sterke binden. Dan moet hij zo de macht van Satan breken om hen uit die macht te bevrijden. En in die strijd, in de weg van die bange en bittere strijd, moet hij ze opnieuw zijn eigendom maken. De zijnen worden ze genoemd. Hoe zijn ze dat? Omdat de vader ze aan hem gegeven heeft. En nu zijn ze van mij, zo mag hij zeggen. Maar vervolgens doordat hij ze koopt en tot zijn eigendom maakt. En vervolgens doordat hij ze aan Satans macht ontrukt en tot zijn dienstknechten maakt. Zo zijn ze de zijnen. En dan is er nog iets. En dat is ook wel gebleken in hun leven. Ze zijn de zijnen niet alleen omdat de vader ze aan de zoon geeft. Niet alleen omdat de zoon ze koopt. Niet alleen omdat de zoon Satan overwint en hem zijn vaten ontrooft. maar ze zijn ook de zijnen, doordat zij geleerd hebben zich gewillig aan hem te geven. Doordat ze voor hem gebogen hebben, doordat ze hem zijn gaan toebehoren en dat dat de keus van hun hart werd. Denk eens aan het moment waarop ze geroepen zijn. Geroepen door het machtswoord van Christus. En in die roeping nam hij intrek in hun hart. In die roeping deed hij zijn woord plaatsgrijpen in hun leven. In die roeping heeft hij hun hart voor zichzelf geopend. En toen hij hen krachtdadig en onwederstandelijk door zijn Heilige Geest riep en bearbeidde, toen won hij hun hart voor zich in. En toen trok hij hen naar zich toe. En toen verbond hij hen door zijn woord en door zijn liefde aan zich en aan zijn dienst. En toen deed hij in hun leven iets van zijn zondaarsliefde overvloeien. En toen stortte hij zijn middelaarsliefde in hun hart in. En dat had tot gevolg dat zij hem ook van harte kregen, lief kregen. En dat zij hem gingen volgen. Alles verlatende hem volgen. Dat kreeg tot gevolg dat ze de goede keus mochten doen. En de goede keus doen, dat betekent hem toebehoren. U behoort mijn liefdeschat. Dat ze hem gingen dienen. Zo zijn ze ook de zijnen geworden. Dus doordat de Vader hen aan Christus gaf. Doordat Christus hen kocht. Doordat Christus ze aan Satan ontrukte. En ook doordat ze zichzelf aan hem overgaven. Aan hem toevertrouwden. Hem lief kregen. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. De zijnen. Een bevoorrecht volk, zegt u. Zeker. Een bevoorrecht volk. Bevoorrecht om van eeuwigheid bemind te zijn door de Vader. En om door de Vader aan de Zoon te zijn toevertrouwd. Bevoorrecht om het voorwerp van de liefde van Christus te zijn. Bevoorrecht. Doordat Christus hen zijn liefde verklaarde. Maar het is niet zoveel bijzonders, dat volk. Bevoorrecht, jawel, maar dan moeten we er wel op een speciale manier naar kijken. Want voor het oog van de wereld zijn ze nou niet zo bijzonder. Hebt u ze wel eens goed bekeken? Doe dat eens en neem daar het woord van God maar bij. In het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld. Want gij weet uw roeping, broeders, dat gij zijt niet vele edelen naar het vlees, niet vele wijzen, niet vele rijken, niet vele aanzienlijken, maar het verachte en het onedele. En dan komt het, hetgeen niets is. Wat denkt u ervan? Wie zijn dat de zijnen? Hetgeen niets is. Tollenaren. Zondaren. Hoeren. Noem eens een paar namen. Zacchaeus, de overste der tollenaren, die zich verrijkt had door diefstal. Paulus, de vervolger der gemeente, de grootste der zondaren. Manasse, die de straten van Jeruzalem van het ene einde tot het andere einde vulde met het bloed van hen die God beleden en lief hadden. De zondares waarvan Simon de fariseer de neus optrok en zei, hij weet zeker niet dat ze een zondares is. De moordenaar aan het kruis die zijn leven vergooid heeft, tot het allerlaatste ogenblik toe bijna. Oh, maar er zijn toch ook anderen, zegt u. Er zijn toch ook anderen die fatsoenlijker geleefd hebben. Het zijn toch niet allemaal Manasses, het zijn toch niet allemaal zondaren en zondaressen geweest van het ergste formaat. Het zijn toch niet allemaal dieven en rovers en hoereerders geweest. Er zijn er toch ook die minder ver gegaan zijn op het pad der ongerechtigheid. En er zijn er toch ook die van de jeugd af aan fatsoenlijk geleefd hebben. Er zijn er toch ook die in hun jonge jaren al de keus hebben mogen doen en voor veel kwaad bewaard zijn gebleven en net en christelijk en godzalig geleefd hebben. Ja, 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 dat is ook zo. Maar in het licht van Gods heilige wet zijn die niet anders. En als Gods wet hen gaat verlichten en zelfkennis gaat geven, dan gaan ze van zichzelf ook leren dat ze niet anders, niet beter zijn. Ze zijn ook eerovers Gods. Ze zijn ook onheilig en onrein in hun bestaan. En dan hebben ze dat nooit uitgeleefd, en dan heeft de buitenwereld dat aan hen ook nooit gezien en herkend. Dan is ook het bedenken van hun vlees vijandschap geweest tegen God, en ook na ontvangen genade gebleven. Want het vlees, ook hun vlees, heeft zich aan de wet van God nog nooit onderworpen. Het zal dat tot aan de dag van het sterven ook nooit doen. En zij zijn ook vijanden van God en van alle gerechtigheid. Dat mag verborgen blijven en onzichtbaar voor de ogen der mensen, maar niet voor de ogen van een alziend en heilig God. Nee, nee, het volk van Christus is niet een volk waar de Heere eer mee inlegt. Dat is niet een volk waar de Heere Jezus trots op kan zijn. Zelfs niet na driejarige arbeid, intensieve, liefdevolle arbeid. Het is niet een volk waar de Heere Jezus trots op kan zijn. Zelfs de discipel die Jezus lief had, wordt straks aan hem geërgerd en hij vlucht weg. Hetgeen niets is, dat zijn de zijnen. En dan het eeuwige wonder, wat onze tekst hier aanduidt. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Lief gehad. Hij wist wie ze waren. Hij wist wie Zacchaeus was toen hij hem riep. Toen hij stilstond en naar die vijgenboom opkeek. En toen wist hij wie Zacchaeus was. Maar hij had hem toch lief. Hij wist wie Levi was toen hij aan het tolhuis voorbij ging en toen hij een ogenblik stilstond aan de overzijde van de straat en Levi zag en hem riep. Toen had hij hem gezien. Toen heeft hij geweten wat er in zijn hart was. Maar hij had hem toch lief. Hij had ze lief, die vissers uit Galilea die hij riep achter de netten vandaan. En toen al wist hij wat maaksel zij waren, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Maar omdat hij hen lief had, van eeuwigheid samen met zijn vader, en hij was het met de keus van zijn vader ook van harte eens, en omdat ze hem waren toevertrouwd, in zijn handen waren gelegd, heeft hij hen lief gehad en daarom is hij met hen begonnen. Omdat hij hen lief had, zocht hij hen op en bracht zijn weg door Palestina hem aan de oever van het meer van Galilea, waar hij Jacobus en Johannes zag in het scheepje van hun vader Zebedeus de netten vermakende. En omdat hij hen lief had, liep hij toen niet verder, maar stond hij stil en zeide: volg mij. En omdat hij hen lief had, zat hij daar op de rand van de put in Sichar en begon hij dat gesprek met die vrouw die op dat ongewone uur kwam om water te putten. Al had ze 5 mannen gehad en leefde nu samen met 1 die niet haar man was. Maar vanuit de eeuwige verkiezing des vaders heeft de zoon haar lief
En heeft hij zijn aangezicht niet van haar afgekeerd en gewacht tot dat hinderlijke en ongewenste bezoek maar zo spoedig mogelijk weer vertrekken zou, maar begon hij dat gesprek met haar over levend water, want hij had haar, niet haar zonde, maar haar lief. En omdat hij hen lief had, daarom begon hij dat gesprek soms zomaar met een paar woorden, waarbij het ene woord van hem een ander woord van hen uitlokt, en dan kregen ze dat onderwijs. En omdat hij hen lief had, liet hij het niet bij onderwijs, maar opende hij ook hun hart en vermurwde hij door zijn geest datgene wat hard in hun leven was, en maakte hij hen gewillig en bereid door hun wil te buigen. Hij werd hen te sterk. Omdat hij hen lief had, bond hij hun leven aan zich, trok hij hen met onwederstandelijke kracht, sprak hij de woorden van het eeuwige leven, vertroostte hij hen, wees hij hen terecht. En omdat hij hen lief had, heeft hij ook zoveel geduld met hen gehad, want wat waren ze vaak weer op een dwaalweg. En wat liepen ze hem op andere tijden weer voor de voeten of ver vooruit. En wat waren ze mensen die te vergelijken zijn met schapen, die soms onbedachte herder uit het oog kwijtraakte. En dan ging hij hen weer achterna. En dan zocht hij hen weer op. En dan bracht hij hen weer terug. Hij deed dat alles omdat hij hen lief had. En als de Sadduceeën of de Fariseeën hem benauwden, dan nam hij het voor hen op. En als Satan hen op zijn zeef wilde hebben, dan nam hij het voor hen op, ook in de strijd met Satan. Ik heb voor u gebeden. En geen ogenblik was er in al die tijd dat hij hen bij zich had en hij bij hen was, dat hij ophield hen lief te hebben. Ook al moet hij wel eens zeggen, Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Ook al moet hij wel eens andere keren vermanend en bestraffend optreden. Ook al moet hij hen wel eens een terechtwijzing geven, waarover hadden jullie het onderweg met elkaar? Over degene over wie de meeste zou zijn. Maar geen ogenblik was er in heel zijn omgang met hen dat hij hen niet lief had. Ondanks alles wat er gepasseerd is, ondanks alles waardoor zij hem verdroefd en bedroefd en soms vertorend hebben, ondanks alle teleurstellingen die hun omgang met hem opleverden, hij bleef hen lief hebben, want hij heeft hen ook nooit lief gehad om deugden of kwaliteiten die zij bezaten. O, als hij hen gekozen had omdat ze zo trouw waren, als hij hen gekozen had omdat zij zo sterk in hun wederliefde waren, als hij hen gekozen had omdat ze zo gehoorzaam zouden zijn, als hij hen gekozen had omdat ze zo geestelijk waren, dan was het voorbij geweest met zijn liefde. Maar hij heeft niet naar enige deugd of kwaliteit in hen gezocht, net zo min als zijn vader naar deugd of kwaliteit in hen zocht toen hij hen voor eeuwigheid lief had. Maar hij heeft hen lief gehad zoals ze waren, omdat hij hen lief wilde hebben. En daarom zal hun ontrouw zijn trouw niet teniet doen. En daarom zal hun gebrek aan liefde zijn zondaarsliefde niet vernietigen. En daarom zal hun ongehoorzaamheid zijn trouwe liefderijke zorg geen ogenblik doen ophouden. Hij heeft hen die in de wereld waren lief gehad. Al die tijd. En nu staat de grootste crisis voor de deur. Want ze hebben hem smarten aangedaan, tot nog toe. En ze hebben in ongeloof zijn woorden niet begrepen. En ze hebben dingen gezegd die ze niet bevatten konden. En ze hebben dingen die hij zei naast zich neergelegd. Maar nu komt de grootste crisis. En nu komt voor de heiland het bitterste verdriet, ook van de kant van de zijnen. En u zal hij het ze straks moeten gaan zeggen, niet alleen dat ene woord waar hij zo bedroefd en ontroerd van wordt, één uit u zal mij verraden. Want dat is er nog maar één uit de 12. Maar ook dat andere woord, wat hem ook ontroert. Heden zult gij allen aan mij geërgerd worden. En gij zult mij allen alleen laten. En dat terwijl zijn handen gebonden worden. En hij weggeleid wordt door zijn vijanden. Is er dan niemand straks voor zijn rechters die een woord tot zijn verdediging wil spreken? Is er dan niemand die hem bijstaat? Al mijn bekenden zijn verdwenen. En dan zal hij dan blijven liefhebben. Als zijn weg nu nog dieper door de diepte wordt. Als hij nu nog meer moet gaan dragen en tossen dan hij tot nog toe gedragen heeft. Als straks ongemengd de beker van de gramschap Gods aan zijn lippen wordt gezet. Als blijkt in Gethsemane dat die beker niet van hem wijken kan, maar dat hij hem drinken moet en dat het recht van God dat eist. En dat zijn vader van die eisen van zijn recht geen afstand doen kan, omdat er anders geen verlossing voor zijn volk is. En als Christus dan straks gebracht zal worden voor zijn rechters, voor de Romeinse rechter tenslotte, gebracht wordt naar Golgotha, waar hij een vloek gaat worden voor zijn volk, zal hij hen die van hem geweken zijn, die van hem gevlucht zijn, die zich aan hem geërgerd hebben, die zich van hem afgekeerd hebben, zal hij hen dan nog blijven lief hebben. Als hij helemaal alleen overgebleven is, en als het allerzwaarste van hem geëist wordt. Aan het begin van de lijdensweg mag Johannes zeggen dat Jezus de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, lief gehad heeft tot het einde. En dat is ook het bittere einde. Hij heeft hen lief gehad met een volkomen liefde, ook toen er van wederliefde geen sprake was. O, wat een wonder, hij heeft hen lief gehad toen ze allemaal vluchtten. Hij heeft reden om hen dat vluchten en die ergernis te verwijten en dat doet hij ook. Maar hij houdt niet op hen lief te hebben. Hij heeft reden om Petrus bestraffend aan te zien als Petrus zegt, ik ken de mens niet, maar hij hield niet op dat ogenblik Petrus, een van de gegevenen des vaders, lief te hebben. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan en dan is er verwijt. Maar er is ook gebleven liefde in die blik. En al staan ze dan straks allemaal van verre als hij dat offer brengt, dan heeft hij hen toch lief. Niemand, zo zegt hij zelf, niemand heeft groter liefde dan deze, die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En het was die liefde die hem naar de aarde deed komen. Het was die liefde die hen tot zich trok. Het was die liefde die voor hen uitging naar Golgotha. Het was die liefde die hem aan het kruis deed blijven. Het was die liefde die hem ook neder deed dalen ter helle. Het was die liefde die hem zijn hoofd deed buigen en de geest geven. Het was die liefde die hem zijn bloed deed geven tot een rantsoen voor al de zijnen. Die liefde bracht hem op de lijdensweg. En die liefde hield hem op de lijdensweg, want om hen, om de zijnen, ondanks al hun ergerlijk gedrag en hun zonde en ongerechtigheid en de vijandschap van hun bestaan en de boosheid die hen ook na ontvangen genade nog aankleeft en inkleeft. Hij was gekomen om hen te verlossen en aan de macht van Satan te ontrukken. Onverklaarbare liefde. Onbegrepen liefde. En vooral van hun kant. Ongevraagde liefde. Liefde tot het einde. En dat is hun behoud. Dat is hun behoud, want nu wordt aan het recht van God voldaan. Dat is hun behoud, want zo zegt Johannes, ze waren in de wereld. En wat zouden ze als ze geen liefhebbende borg hadden, terwijl zij in de vijandige wereld leven. Bedreigd en vervolgd. En in zichzelf ook nog ongeschikt. In zichzelf tot niets in staat. Wat zou er van hen worden als er niet iemand was die hen lief had tot het einde toe. En omdat hij hen lief had, vasthoudt tot het einde toe. Totdat hij hen veilig door de storm heen heeft geleid. En de veilige kusten van het nieuwe vaderland doet betreden. Tot het einde toe. Tot het allerlaatste toe. Wonderlijk, ze kunnen zijn liefde nooit meer verzondigen. Ze kunnen zich wel de uitingen van zijn liefde onwaardig maken. En ze kunnen wel door hun zonde en afwijking en afwijkend gedrag de beleving van zijn liefde onmogelijk maken, zodat ze zichzelf in het duister zetten, zoals Petrus, die naar buiten moest gaan, bitterlijk wenende. Er was op dat moment geen beleving van de liefde en de gemeenschap met Christus. Maar ook toen met dat gedrag. Ik zeg het op gevaar af dat iemand me een antinomiaan wil noemen, kon Petrus de liefde van Christus niet meer verzondigen. Want die berustte niet op deugden in Petrus. Die berustte op vrijmachtig, eeuwig, onveranderlijk welbehagen. En dat is hun behoud, dat Christus hen lief blijft hebben. Liefde van eeuwigheid en liefde tot in eeuwigheid. En daar wordt hun leven door omspannen en omgeven. En dus kan het nooit meer misgaan. Dus kunnen ze nooit uit zijn handen vallen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En hij rust niet, hij heeft het in het gebed, in het hoge priesterlijk gebed, in diezelfde nacht uitgesproken. Een paar uur, een paar kwartier later, ik weet het ook niet. Vader, dat is die liefde die blijft. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En waar het dan voor u en voor mij om gaat, gemeente, dat is, en u begrijpt dat ook wel zonder dat ik dat zeg, dat wij bij de zijnen horen. Draagt u daar de merktekenen van? De merktekenen van wederliefde tot hem, omdat hij ons te sterk werd? De band aan hem, omdat hij die zelf legde? En waardoor hij ons trok? Verlangen naar hem, omdat hij dat zelf in ons hart legde. Verdriet over dat vele wat we hem aandoen met onze zonde. Droefheid en smart over het inwonend verderf dat zich maar niet aan hem en aan zijn liefdewet onderwerpt. Bent u opgezocht door zijn liefde, kent u dat? Dat hij kwam en dat hij u inwon, dat het woord een kracht werd, tot zaligheid, dat dat woord werk ging doen in uw leven, krachtig werk ging doen, dat dat woord u in uzelf ten neerwierp en dat dat woord u wees op hem die gekomen was om zondaren zalig te maken en het verlorene te redden. Kent u dat wonder van die opzoekende en die trekkende liefde, van die goedertierenheid, die terwijl u, o misschien wel lang tegenstrevig was, terwijl u misschien wel iedere keer weer opnieuw uitvluchten zocht om u zich, om toch niet hem te gehoorzamen en zijn weg te gaan, dat de Heere toch met u bleef twisten en dat de geest toch met uw geweten bleef strijden en dat dat woord toch in uw geweten bleef haken en dat de rust u opgezegd was totdat u zich gewonnen gaf aan hem en aan zijn leiding, weet u, van dat overgebracht zijn uit de duisternis in het licht. Wat een wonder als hij met ons begint. Terwijl er toch niets is wat hem aantrekt. Terwijl er in ons verdorven bestaan ook niets is wat hem aangenaam kan voorkomen. Terwijl er in ons leven niets is waarin God verheerlijkt wordt. Wat een wonder als hij met zo'n mens begint. Wat een wonder, een nieuw wonder, een voortdurend wonder, als hij vanuit diezelfde liefde ook met zo'n mens voortgaat. En als hij met zo'n zondaar, met zo'n Petrus en met zo'n Johannes en met zo'n David doorgaat tot het einde. Omdat hij ze lief heeft tot het einde. Overwonder u daar maar over. Want het is een zaak van verwondering. Of deelt u niet in zijn liefde? Leeft u nog aan hem voorbij zonder dat u een band aan hem hebt? Maar dit is de enige zaligmaker. En een andere is er niet. Dit is de enige die tot zaligheid kan brengen. Dit is de enige die u van uw verderf kan verlossen. Dit is de enige die u met God kan verzoenen. Dit is werkelijk de enige in de ganse wereld. En nooit, nooit zult u van een andere naam horen onder de hemel gegeven tot zaligheid dan alleen de naam van Jezus Christus. En leeft u zonder hem? Kunt u het stellen buiten hem? Kunt u vrede hebben voor uw hart terwijl u een vreemdeling van hem bent en hij een vreemde voor u is? Maar dan is er geen behoud. En wat moet er dan van u terechtkomen? Hoe zult u dan straks voor God verschijnen? Hoe zult u dan straks door de dood heen het maken als u voor de rechterstoel gebracht wordt? Hoe zult u het dan hebben als de Heere u gaat vragen, wat hebt ge met mijn evangelie, met het evangelie van mijn geliefde zoon gedaan, van hem van wie ik tot u gezegd heb, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, hoort hem. O, als u het zonder hem doet in uw leven, als u hem missen kunt, als er geen plaats voor hem in uw leven is, geloof dan vanavond zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Hoort hem. Amen. We zingen Psalm 36, het tweede vers.
Genadig en barmhartig God, wij danken uw heilige naam voor wat u ons ook in dit avonduur nog wilde geven. Het evangelie van hem die de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, heeft lief gehad tot het einde. Het evangelie van hem die alles gedaan heeft om zijn volk dat hij lief had, ook waarlijk verlossing te schenken, wat het hem ook kosten moest. Hoe diep de vernedering ook was en hoe eenzaam hij ook moest lijden en strijden. O, wij bidden, Heere, dat gij ons ogen wilt geven voor hem en voor zijn onverbreekbare zondaarsliefde. Dat ge ons ogen wilt geven en een hart om te geloven in hem die zich zo heeft vernederd en die de zijnen zo uitnemend heeft lief gehad. Wat is een mens dan arm als hij het buiten Christus zoekt, waar dan ook in. En Heere, u weet het, hoeveel er zijn die het buiten hem zoeken en die daarin gelukkig zijn. En die daarin levensvreugde kunnen vinden. En die daarin vermaak kunnen hebben. Buiten Christus. Maar daar is alleen maar de dood. Daar is alleen maar de vloek. En daar is alleen maar het lijden. Straks in de buitenste duisternis. O Heere, open nog ogen die daar blind voor zijn. En win nog harten in die er nog onkundig van zijn. En trek nog met onwederstandelijke kracht. En neem van ons weg, Heere, alles, alles wat van ons weggenomen moet worden. En geef ons te zien wat het betekent. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ook wat het betekent dat wie in hem gevonden is, het eeuwige leven heeft. Want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En daarom ze kunnen nooit verloren gaan. En hij heeft het zelf gezegd. Niemand, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want ik geef hen het eeuwige leven. Heere, laat uw volk, laat aan uw kinderen daaruit mogen leven. In het geloof daaruit kracht mogen putten. En voorts in hartelijke en oprechte wederliefde. Deze zaligmaker van harte de eer gunnen, van harte groot maken, van harte erkennen voor zijn onverdiende liefde, voor zijn onverdiende genade. Zegen uw woord, Heere, en draag er zorg voor dat het vruchten oplevert tot verheerlijking van uw naam. We bidden u dat gij ons gedenken wilt ook in deze week. Dat u ons als gemeente nog een gezegende biddag wilt geven. Een dag waarop we onze noden u mogen voorleggen. Ook voor het stoffelijke en aardse bestaan. Geef dat we beseffen mogen hoe afhankelijk we in ook in die dingen van u zijn. En dat dat dan ook inderdaad mag blijken uit een getrouwe opkomst. En meer nog uit een hartelijke gebedsbehoefte. Van onze kant om het bij u te zoeken, ook voor deze dingen. Zegen ons en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 89. Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.